Goedemiddag allemaal. Zullen we de dienst gaan beginnen? En dat doen we door onze afhankelijkheid van God uit te zingen. Dan mag de groet van de Heer klinken. En na het gezongen amen zingen we uit Psalm 118, uit de nieuwe psalmrijming, de versen 1 en vers 6. Er is genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Zullen we samen bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, dank u wel. Uw liefde blijft altijd. Wij zien uw liefde in de Heer Jezus Christus, die voor ons stierf en weer is opgestaan. Heer Jezus, wij aanbidden u als de Heer die leeft. Heilige Geest, wij vragen u, wilt u ook vanmiddag bij ons zijn, ons een goed samen zijn geven. Open ons hart voor het evangelie. Hier in de kerk of als we misschien thuis meekijken of luisteren. Zegen ons om Christus wil. Amen. Wij gaan nog een lied zingen, dat is opwekking 706. We gaan als het ware nog eens even een keertje weer met de Heer Jezus die weg van lijden naar overwinning, naar de opstanding bezingen. Ik hoor dat jullie vanmorgen ook al bij Johannes 20 hebben stilgestaan en dan bij de versen 19 tot 23. Nou, dan is vanmiddag daar de vervolg op, want het gaat over de versen 24 tot 29. Wij gaan nu lezen Johannes 20, de versen 19 tot 31. En dan vraag ik dus uw speciale aandacht voor de versen 24 tot 29 vanmiddag. Kees Buitendijk zal dat met ons doen.
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. "Vrede zij met jullie," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me hebt gezien, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat u, door te geloven, leven ontvangt door zijn naam.
Wij gaan straks na de preek zingen gezang 95 uit het kerkboek. Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben jullie broer Thomas, discipel van de Heer Jezus. Een paar dagen na de dood van de Heer Jezus zeiden sommige van mijn collega's dat hij was opgestaan. Ik kon dat niet geloven. Onmogelijk gewoon. Ik zie dat bij jullie soms ook. Dat je het niet kunt geloven. Dat je twijfels hebt, vragen. Ik hoor jullie soms vragen stellen en dan denk ik: dat herken ik. Is het allemaal wel waar, alles wat er in de Bijbel staat? Er zijn zoveel geloven, zoveel richtingen. Ieder zijn eigen waarheid. Is dat eigenlijk niet veel beter? En waar is Jezus eigenlijk in alle crises die er zijn tegenwoordig in de samenleving, in de wereld? Ja, kon ik hem maar eens zien, dan zou ik wel kunnen geloven. Weet je, juist die vraag begrijp ik. Ik heb het zelf zo gezegd. Eerst zien dan geloven. Echt waar. Maar je moet eens weten wat mij overkomen is. Ineens stond hij voor me. En met dat ik dit opschrijf, voel ik weer een tinteling door me heen gaan. Maar dat ging niet alleen om mij. Het ging vooral ook om jullie. Maar laat ik bij het begin beginnen. Wij hadden 3 jaar met Jezus opgetrokken. Dag en nacht. We zagen de wonderen die hij deed. We zagen zijn liefde voor de mensen. We hoorden hoe hij mensen vergaf en genas. Hoe hij met mensen optrok. Wij hoopten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen. En dat hij koning zou worden. Maar het liep uit op 1 grote nachtmerrie. Ze hebben hem als een misdadiger gekruisigd en gedood. En 1 keer was alles voorbij. Wij waren kapot van verdriet. We waren in shock. Ik ben toen naar huis gegaan. Ik wilde alleen zijn met mijn verdriet. Maar dat duurde niet lang, want zij kwamen me opzoeken. Thomas, Thomas, wij hebben de Heer gezien. Hij leeft. Ik wist niet hoe ik het had. Wat een onzin. Ik geloofde er helemaal niets van. En ik heb toen grote woorden gesproken. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en ook met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, alleen dan zal ik geloven. Eerst zien, dan geloven. Ik wilde niet nog een keer teleurgesteld raken. Ja, ik denk dat dat het was. Teleurstelling. Ik hield van de Heer Jezus. Ik had al mijn hoop op hem gevestigd. Maar alles was in elkaar gestort. Jezus was dood. En dat deed zo verschrikkelijk veel pijn. En dat was de enige zekerheid die ik had. En zonder bewijs zou ik het tegendeel nooit geloven. Ik wilde niet nog eens weer teleurgesteld worden. En als je teleurgesteld bent en gewond, ja, dan ga je soms grote woorden gebruiken. Eerst zien, dan geloven. Misschien herken je daar wel iets van. Je hebt op God vertrouwd. Je hebt tot hem gebeden. Maar ondertussen zijn er de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. En dan kan er een moment komen dat je ophoudt met bidden. Je kunt het niet meer. De teleurstelling is te groot. Eerst zien, dan geloven. Ja, zo ging dat met mij. Er lag een gewond hart achter. Maar ik besef dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Misschien vind je het wel gewoon onwaarschijnlijk. Alles wat daar de Bijbel staat en dat verhaal over de opstanding van Jezus en zo. En raakt het je niet echt? Misschien heb je het wel heel druk en vragen allerlei andere dingen jouw aandacht. Ja, en waarom zou je je dan hiermee bezighouden? Soms denk ik wel eens dat er achter die mooie buitenkant van jullie soms meer vragen en twijfels schuilgaan dan jullie misschien wel uiten, maar dat weet ik ook niet zeker. Hoe dan ook, ik kon er niets meer mee. Zonder zien zou ik niet meer geloven. Ik hield wel contact met de anderen, gelukkig. Ik was nog steeds welkom, ook toen ik mijn ongeloof geuit had. Ik hoop dat jullie ook veel geduld met elkaar hebben. En zo zaten wij die tweede zondag allemaal weer bij elkaar. En wat er toen gebeurde, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het was verbijsterend of overweldigend. Ik kan de goede woorden eigenlijk niet vinden. Ineens stond hij daar weer tussen ons in. Alsof hij nooit weg geweest was. Vrede voor jullie. Precies zoals de anderen hadden verteld hoe de eerste keer gegaan was. Toen ik er niet bij was. Maar het meeste indruk maakte wat hij toen daarna zei. Dat sneed door mijn ziel. Thomas, leg je vingers hier. En kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. Ik hapte naar adem. Hij wist alles. Hij wist precies elk woord dat ik gezegd had. Onvoorstelbaar. Hij stond in levende lijve voor mij. Ik zag zijn handen. Ik zag de littekens. En toen viel alles van mij af. Mijn Heer. Mijn God. Hij stond voor me. Hoe kon ik nu nog volhouden dat het niet waar kon zijn? Ik kon hem zien. Ik kon hem aanraken. Hij sprak met mij. Hij wist alles van mij. En toen was het helemaal duidelijk. Iemand die zo terugkomt uit de dood, is niet zomaar mens. In hem, in de Heer Jezus, stond de levende God voor mij. Mijn Heer, mijn God. En toen drong het tot mij door. Daarom was het onmogelijke toch mogelijk. Mijn collega Johannes heeft dat zo treffend geschreven in zijn evangelie. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is mens geworden. Nou, dat is het nou precies. Daar gaat nou het hele evangelie over. God is als mens bij ons komen wonen. En wij hadden dat nog niet begrepen. Wij dachten nog te menselijk over Jezus. Nou was hij ook echt een helemaal mens. Dat beeld van die handen met die littekens zal ik nooit vergeten. Echt vlees en bloed. Maar in deze mens was God zelf naar ons toegekomen. Als mens alleen kun je het nooit winnen van de dood. En daar zat ik in vast. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet, spookte er steeds maar door mijn hoofd. Maar toen hij voor mij stond, ja, toen kon ik dat gewoon niet meer volhouden. Het kon wel, want hij stond voor me. En toen was het ook in één keer duidelijk. Mijn Heer, mijn God, dat was pure aanbidding. Mijn redding, mijn heil, mijn eeuwig leven, alles wat ik nodig heb, dat is allemaal in hem. Mijn Heer. In hem die sterker is dan de dood. En toen gaf ik mij helemaal. Mijn Heer. Mijn God. Wat een ongelooflijke bevrijding was dat. Hij keek me aan en hij zei: omdat je me gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet gezien hebben. En toch geloven. Ja, toen hij dat zei, moest ik wel even slikken. Maar toen ik daar verder over nadacht, begreep ik wat hij bedoelde. De Heer Jezus dacht aan jullie, toen hij dat zei. Omdat hij weer terug zou gaan naar de hemel, moeten jullie geloven zonder hem te zien. En dat vinden jullie best wel eens moeilijk, is het niet? Het ging dan ook niet alleen om mij. Wij als discipelen moesten die littekens zien. Ja, wij moesten ze zien. Het waren zijn herkenningstekens. Hij ging terug naar de hemel, maar niet nadat elke twijfel over zijn opstanding was weggenomen. En daarom moesten wij kijken en voelen. Wij waren de ooggetuigen. Degenen die het gezien hebben, wij waren als het ware jullie ogen. Vergeet het niet, ik ben een van de 12 apostelen. Wij vormen met ons getuigenis het fundament van de kerk. Dat moet een stevig fundament zijn. Een fundament zonder scheuren. En daar ging het de Heer Jezus om. Juist als apostel moest ik zien en geloven. En zo kunnen ook jullie geloven. En je begrijpt denk ik wel dat ik er verdrietig van kan worden en dus ook wel boos over kan worden. Als ik hoor dat mensen soms zeggen dat wij als discipelen dat verhaal over die opstanding bedacht hebben. Dat we zo verdrietig waren en dat we daar toch een vervolg aan wilden geven. En dat wij toen maar met dit verhaal gekomen zijn. Dat is zo'n verdraaiing van de feiten. Het idee van een opstanding was helemaal nooit bij ons opgekomen. Ja, achteraf beseften we dat Jezus er wel een paar keer over gesproken had. Maar dat was helemaal niet bij ons geland. Het was helemaal niet in onze gedachten. Totdat wij niet meer om de feiten heen konden. Hij stond voor ons met zijn getekende handen. Ja, wat heeft de Heer Jezus een geduld met ons gehad om het ongeloof in ons te overwinnen. Het is zoals Johannes schrijft aan het begin van zijn eerste brief. Wat wij gehoord hebben. Wat wij met eigen ogen aanschouwd hebben. Wat onze handen hebben aangeraakt. Dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. En op basis van dit sterke getuigenis mag je geloven. En zo gelovend de twijfel te boven komen. En met dit getuigenis zijn wij de wereld ingetrokken. De meeste van ons zijn vervolgd en gedood vanwege dit evangelie. Denk je echt dat wij alles achter ons gelaten hebben? En zelfs de dood ingegaan zijn om leugens die wij zelf bedacht hebben? Denk je dat Petrus zich omgekeerd heeft laten kruisigen voor een zelfbedachte leugen? Denk je dat ik helemaal naar India gegaan ben? Dat was nog zonder vliegtuig en zonder auto en zonder trein en zo. Denk je dat ik helemaal naar India gegaan ben om daar het verhaal van de opstanding van Jezus te vertellen? Als ik wist dat we dat zelf bedacht hadden? Het heeft ons alleen maar moeite gekost. En leed. Maar niemand van ons, van die hele groep rondom Jezus. En Paulus zegt dat er wel een stuk of 500 geweest zijn die hem nog gezien hebben. En die daarmee de wereld ingegaan zijn. Niemand van ons is daarop teruggekomen. Ook niet toen hij daarvoor de gevangenis in moest. Of zelfs gemarteld en gedood werd. Niemand heeft toen gezegd, ja maar dit hebben we zelf bedacht. Ik kap er nou mee. Nee, wij wisten wat wij gezien hadden. Wij wisten dat Jezus teruggekomen was uit de dood. Wij wisten dat er door de dood heen leven is. En waarom denk je dat ondanks al die tegenstand, ook in het begin met al die vervolging en zo, dat er zoveel mensen zijn gaan geloven? Direct al in die eerste generatie in Turkije, in Griekenland, in Italië en nog veel verder weg in Arabië. En tot op de dag van vandaag, over de hele wereld. Nou, ik weet het wel. Dat is Hij die ook mij overweldigde met zijn grootheid. Mijn Heer. Mijn God. Dring hem niet weg. Daar in het Westen. Uit jullie leven. De duivel is daar erg actief bij jullie. Eerst zien. Eerst ervaren, dan geloven. Dat is bij jullie het motto geworden. Iedereen zijn eigen waarheid. ja, pas op. Want je komt zomaar om in het drijfzand van de door jullie gevormde, door jullie cultuur gevormde ervaring. Bouw je geloof op de Heer, die dood geweest is en weer leeft. Niet maar de zoveelste filosoof, de zoveelste politicus, de zoveelste profeet. Nee, in hem is God zelf aanwezig. En dat is het grote verschil. Door hem werkt God. Door hem gaat God alles goed maken en rechtzetten. Als je in hem gelooft, dan hoef je je ook niet te laten leiden door angst. Wat een onrust. Wat een verwarring daar bij jullie in de samenleving. Aan de ene kant begrijp ik dat wel. Er gebeurt ook veel bij jullie. En je snapt misschien heel veel dingen niet direct. En dan sta je misschien wel eens ambivalent tegenover God. Je wilt wel in hem geloven, maar je begrijpt hem zo vaak niet. En ja, en wat moet je dan met hem? Weet je, ik heb in zijn handen mogen kijken. En ik heb zijn wonden gezien. En die wonden zeiden: Thomas, ik wil jou dienen. Daarvoor heb ik mijn leven gegeven. Een God met wonden voor jou. Aan hem mag je je overgeven. Laat je voorwaarden vallen. Want anders gaan die over jou heersen. Eerst zien, dan geloven. Maar die voorwaarden zullen jouw Heer zijn. En ze zullen hard voor je zijn. Laat ze vallen. Kijk in die wonden van Jezus, de opgestane Heer. En zeg het, Thomas, zeg het mij maar na. Mijn Heer en mijn God. Ik kan jullie één ding zeggen. Sinds ik oog in oog gestaan heb met mijn opgestane Heer, leg ik mijn angsten en mijn zorgen bij hem neer. En dan lig ik nog wel eens wakker, want ik ben ook maar mens. Maar toch wil ik altijd weer naar hem toe gaan. Met alles wat er speelt in mijn leven. In de samenleving, in de wereld. Dan ga ik naar hem, de opgestane, die de dood heeft overwonnen. Mijn Heer en mijn God. Hij leeft. Hij regeert. Zijn vrede zij met jullie allemaal. Amen. Thank you. zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wij prijzen u, wij aanbidden u. Want u bent naar ons toegekomen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, wij prijzen u dat u de glorie van de hemel achter u hebt gelaten. En naar de aarde gekomen bent. En mens geworden bent als wij. Wij prijzen u dat u ons leven hebt geleefd. In onze plaats bent gaan staan. En die weg bent gegaan. Naar het kruis. En wij aanbidden u als de Heer die is opgestaan. En die regeert. Heilige Geest, wilt u door het evangelie in ons hart werken. Zo dat wij ons ook kunnen geven aan de Heer Jezus. En ook kunnen zeggen, mijn Heer en mijn God. En vaak moet er dan ook veel twijfel bij ons overwonnen worden. En het kan ook allerlei achtergronden hebben. Teleurstelling. Verdriet. Of het gewoon echt niet weten. Wij bidden u, breek door ons twijfel heen. En breng ons ook steeds weer opnieuw tot die belijdenis. Heer, we bidden dat voor onszelf. We bidden dat voor kinderen van ons. Of kleinkinderen, vrienden, broers of zussen. Die het misschien wel opgegeven hebben om te geloven. Of die niet meer in de kerk komen. Heer, wees ook bij hen en houd hen vast. Werk met uw geest in hen. En ga met hen mee. Heer, help ons om naar elkaar om te zien. Om geduld met elkaar te hebben. Ook als we niet altijd dezelfde maat van het geloof hebben. En daarin soms heel erg kunnen verschillen. Maar dat we elkaar blijven liefhebben. En met elkaar blijven optrekken. Vader, wij bidden om het werk van uw geest in de samenleving. Heer, wil geven dat er weer een moment mag komen dat mensen gaan doorkrijgen. Dat het leven zonder u wel heel leeg is. En ook geen toekomst heeft. En dat er weer verlangen mag komen naar bezieling. Begeestering naar u. Waai met uw geest. Heer, wij bidden ook dat het elders in de wereld mag gebeuren. Wees u bij broers en zussen van ons die, omdat ze geloven, vervolgd worden. Geef dat ze het vol kunnen houden. En wees bij alle mensen die onder druk leven, vervolgd worden. In moeilijke situaties verkeren. Heer, geef dat daar ook het evangelie van Jezus Christus hoop mag bieden. De Heer Jezus kwam met zijn vrede uit de dood voor zijn discipelen, voor ons. Heer, breng die vrede naar nog heel veel mensen. Zegen ons ook komende week. Zo weer ons, misschien wel onze gewone dagen hebben van werk, studie. Misschien zijn we wel uit het arbeidsproces. Heere, zegen ons op onze plek. Thuis, elders. En ga met ons mee. En help ons om te leven vanuit dat evangelie van de opstanding van Jezus Christus. Geef dat wij mensen van hoop mogen zijn. En dat we ook richtingwijzers mogen zijn naar Jezus Christus. Wij bidden dat om hem. Amen. Er is tijd voor de collecte. De Heere zegen uw gaven. Thank you. We gaan ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons laatste lied is opwekking 44. Ik nodig jullie uit om daarbij te gaan staan. En om met mij deze woorden in je hart mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Thank you.
ja, hij gaat mee. Als wij weer naar huis gaan, de nieuwe week in, dat wil ook meegeven in zijn zegen. Ontvang die zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met en door de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.